De Mark, Ivo en Technicus App Show. Regio Nieuws.
Aangeschoven Reinier Bezemer, procesmanager PFAS Sanering VBS. Werkzaam voor de provincie Utrecht.
Ja, dat klopt. Ik ben Reinier Bezemer. En ik werk in opdracht van de provincie Utrecht als procesmanager, zoals dat heet. Voor de voorbereiding en straks de uitvoering van de bodemsanering op de vliegbasis Soesterberg. Dat is die VBS.
Ja, VBS staat gewoon voor. Ik had een hele ingewikkelde afkorting.
Nee, we houden het simpel. Ja. En procesmanager, ja, dat is vanwege het feit dat hier heel veel processen lopen, samenkomen. Juridisch, financieel, maar vooral ook bestuurlijk. Vergunningstechnisch. Ja, er zijn heel veel zaken die meespelen bij de totstandkoming van deze sanering.
Ja, nou, als we even kijken naar waar hebben we het over? Vliegbasis Soesterberg. Het is een vliegveld wat, naar wat ik lees, in 1913 begonnen is. Dat de eerste vluchten daar gemaakt zijn. En later is daar de Amerikaanse basis gekomen. Wat ik toen in mijn jeugd de mooie vliegtuigen vond. Dat is echt gewoon de F-16's en de F-15's of zo. Ja. Herculesjes en zo, dat je die hier zag vliegen. Aan de ene kant heel mooi, maar aan de andere kant brengt het ook van alles met zich mee. En dat is een beetje waar jullie nu tegenaan kijken, denk ik, van wat ze hebben achtergelaten.
Ja, schitterend. Ik heb er ook van genoten van die vliegtuigen. Ik ben ook regelmatig naar open dagen geweest. Maar niet realiserend dat daar ook een brandweerkazerne is die natuurlijk was uitgerust met materieel om branden te blussen als nodig was. En die brandweerkazerne, daar is regelmatig geoefend met blusschuim. En daar zijn ook die crash tenders zijn schoongemaakt en dan meer van dat soort zaken. Ja, en dat heeft toch een vuiltje achtergelaten. En dat was overigens niet alleen vanwege de Amerikaanse luchtmacht, hoor, want ook de Nederlandse luchtmacht had natuurlijk hier zijn basis. En die brandweerkazerne was een onderdeel van de Nederlandse luchtmacht, die in feite die hele basis bediende.
Ja, en die dus ook daar, Amerikanen of andere blusten die daar mogelijk, ze daar in de hens komen te staan.
Ja, dus deels inderdaad incidenten blussen, maar ook regelmatig oefenen om te kijken of het spul nog werkt.
Ja. En dat blusschuim, daar zit dan PFAS in of PFOS. Wat is dat nou precies?
Ja, PFAS is eigenlijk een verzameling aan stoffen, polyfluor verbindingen. Die heeft men eigenlijk gemaakt al in de jaren 60 in Amerika. Ja. 3M, DuPont, dat soort namen doen we dan op. Dat hoor je ook regelmatig nu in het nieuws. En die PFAS die heeft hele mooie PFAS als verzamelstof, die heeft hele mooie eigenschappen. Brandwerend, waterafstotend, vetvrij, nou, noem maar op. En daarvoor is het ook gebruikt in allerlei producten die we nu nog steeds gebruiken en misschien in de kast hebben. Maar ook als onderdeel van blusschuim.
Ja, want je kunt het ook kennen van koekenpannen waar het als anti-aanbaklaag in zat.
Klopt, dat voorbeeld wordt het meest ook aangehaald. Ja. Hè? Maar ook regia's, paraplu's, pizzadozen, nou, noem maar op.
Oh, pizzadozen,
dat? Ja, ook. Hè, dat vetvrije materiaal, dat was destijds in ieder geval, was dat wel van PFAS gemaakt.
Oké, ja. Militaire voertuigen heb ik begrepen, waar de buitenkant dan daarmee besmeerd werd, zodat het ook...
Die toepassing ken ik zelf niet, maar goed, dat zou ongetwijfeld kunnen. Hè. Dan heb je het over misschien de huif of zo, die dan daarmee waterdicht is gemaakt.
Dat kan. Ja. Ja. Je had het over allerlei positieve eigenschappen van de PFAS, maar PFAS heeft ook negatieve eigenschappen.
Ja, door die positieve eigenschappen zijn ze eigenlijk ook weer negatief. Ja. Want dat ze brandvrij zijn, maakt ook dat ze heel erg moeilijk af te breken zijn. En een ander nadeel, en dat is de reden waarom we wereldwijd nu zoveel aandacht hebben voor PFAS, is dat ze uiteindelijk in de voedselketen terechtkomen, ook in het menselijk lichaam, nu al worden aangetroffen. En dat er problemen gaan ontstaan met je immuunsysteem als je er te veel van binnen hebt en dat soort zaken. Dus het positieve kent ook een andere kant. En daar lopen we dus nu tegenaan. En daar moeten we wat mee.
Ja, maar dat stofje breekt dus niet af. En kleine hoeveelheden kan het lichaam misschien aan bij de mens. Grote delen of grote hoeveelheden zal het dan minder zijn. Is daar iets over te zeggen wat je dan wel of niet binnen kan krijgen voordat het problemen oplevert?
Nou, daar kan ik zelf eigenlijk niet zoveel over zeggen. Dan moet je inderdaad meer bij een GGD of een RIVM zijn. Mm-hmm. Wat ik wel weet is dat het op bepaalde plekken ook op de vliegbasis voorkomt in concentraties waarvan je weet dat het wel risico's oplevert voor met name ook milieu, hè, dus ecologie. En verspreiding via het grondwater. Mm-hmm. En omdat er op een deel van die vliegbasis ook een woonwijk wordt gerealiseerd, kan het ook risico's opleveren voor de mens. Hè, voor degene die daar nog vast komen te wonen.
Ja.
Dus dat zijn een aantal redenen waarom we daar gaan saneren.
Ja. De ecologie, die noem je. Je hebt dus bijvoorbeeld nu het grondwater is vervuild of de grond is vervuild.
Ja.
Dat gaat in de bloemen, planten, de hele begroeiing zitten. En de beesten die daar leven,
ja,
die krijgen dat dus ook binnen.
Ja, klopt. En, ja, via de wortel, het wortelgestel van planten wordt het opgenomen.
Ja.
Dan wordt het weer door dieren wordt het ingenomen. Maar ook in de grond zelf, hè, met insecten, wormen, noem maar op.
Ja.
Dan kan het ingaan. En dan komt het op die manier in de voedselketen.
Ja. Is er iets over bekend van dieren die daar misschien zijn aangetroffen, die te veel bij zich hadden, te veel PFAS in zich hadden en daarom klachten zijn gaan krijgen?
Als daar onderzoek naar is gedaan, ken ik het niet. Dus okay, dat weet ik niet.
Maar het zou heel goed kunnen dat het zo is in ieder geval.
Ja, wat je ook wel ziet, en is op andere plaatsen, dat het opgenomen wordt door planten. En dat dan zover is dat op het moment dat je daar bijvoorbeeld bomen of struiken weg gaat halen vanwege die sanering, hè, want anders kun je er niet bij in de grond, dat dan in die planten en bomen er zodanig hoge concentraties zitten dat je dat niet zomaar kwijt kunt. En even op een brandstapel gooien werkt niet, want je moet echt heel hoge temperaturen hebben om PFAS echt te vernietigen, zeg maar, om onschadelijk te maken.
Ja, maar een gewoon fikkie is niet...
Nee, dan heb je toch echt een brandje nodig van een 1300-1400 graden. Dan wordt het iets anders.
En als ik 1300-1400 graden moet vertalen in lekentaal, is dat dan een hele goede barbecue? Of is dat meer hoogovens waar je aan moet denken?
Als je dan barbecuet, dan is het echt zwart. Ik zou dan meer denken aan hele grote en intensieve verbrandingsovens.
Ja. Dus dan moet je echt of naar het crematorium of naar de hoogovens.
Nou,
of,
nog verder, ja. Ja.
Ja, nog verder?
Nou ja, niet een crematorium, maar ik denk dat je... Nou, ik weet niet precies waar die temperaturen uiteindelijk komen. Maar dan heb je het wel over echt verbrandingsovens die niet zomaar om de hoek liggen, om het zo maar te zeggen. Dus
echt,
dan moet je echt wel wat...
Grote industriële verbrandingsovens.
Ja. Maar goed, er zijn ook andere technieken, hè, om PFAS onschadelijk te maken. Maar dat zijn technieken die voor een deel ook nog nu onderzocht worden. Hè. Er vindt nog heel veel onderzoek plaats naar de manier waarop we PFAS uit de bodem kunnen halen en vervolgens ook onschadelijk kunnen maken.
Ja. Nou, daar gaan we het zo over hebben, ook over de woonwijk die daar zo geplaatst gaat worden. Waar wij ook erg benieuwd naar zijn is de Soefse Duinen, of eigenlijk een heel groot gebied hieromheen, is het drinkwaterwindgebied. We zien overal van die mooie bordjes staan als we daar langs lopen met vervuil de boel niet, want u drinkt het zo meteen zelf weer op. En daar zit dus vervuiling redelijk dicht bij verschillende windgebieden van drinkwater. En als het daar al in de grond en in het grondwater zit, wat is dan het risico voor de mens? Want wat in het drinkwater komt, dat komt gewoon bij ons binnen.
Ja, ook bij een drinkwaterzuivering is het ook niet eenvoudig om PFAS eruit te halen. Dus je moet voorkomen dat het erin komt. Ja,
maar het is heel klein ook, hè? Het is...
Ja, het zijn natuurlijk moleculen die in het water zitten. Moleculen in ons lichaam. Je ziet ze ook niet.
Dus niet dat je goede zeef ophangt en dat trimt.
Nee. Zo werkt dat niet. Dus een normale zuivering is al lastig. Maar goed, je moet voorkomen dat het erin komt. De plek waar op de vliegbasis deze PFAS-verontreiniging zit, die ligt ver genoeg van Soest Duinen. Om daar op dit moment en op langere termijn schadelijk te zijn. Hè? Om daar... in het drinkwater opgepompt te worden. En Beerschoten en...
Beeldhoven.
Nee, Beerschoten en... Ja, Beerschoten en Beeldhoven, die liggen eigenlijk op een plaats die... waarbij ze geen invloed ondervinden van die PFAS-verontreiniging. Dat is echt wel... Soestduinen, dat ligt eigenlijk stroomafwaarts van deze verontreiniging. In noordwestelijke richting. Maar dan heb je het over een 2,5 kilometer... vanaf de kern van de verontreiniging. En sinds het ontstaan van die verontreiniging in de jaren 80, en dat betekent over 40 jaar, is de verontreiniging in het grondwater ongeveer 600 meter verspreid. En daar hebben we met pijlbuizen, hè, dus hebben we met grondwatermonsters aangetoond dat het niet verder is dan die 600 meter.
Oké, dus daar is echt boringen naar gedaan om het gebied af te bakenen?
Ja, klopt. We hebben in feite de grondwaterverontreiniging, ook de grond, grotendeels in beeld gebracht. En op basis daarvan kunnen we concluderen dat het voorlopig lang nog niet bij de winning van Soestduinen komt.
En is het dan met name doordat het stroomafwaarts ligt?
Nou, het is met name, nou, stroomafwaarts, dan zou je zeggen, dan gaat het er ooit een keer naartoe. Hè? Dat, als we niks doen.
Ja, ik bedoel, de vervuiling ligt stroomafwaarts ten opzichte van de plek waar wij drinkwater winnen.
Ja, stroomopwaarts. Als je kijkt naar de winning, dan ligt de verontreiniging stroomopwaarts.
Ja.
En die kan dus met de grondwaterstroming mee uiteindelijk ooit een keer bij de winning komen. En dat willen we natuurlijk voorkomen. En daarvoor gaan we die sanering ook uitwerken en opstarten.
Ja, ja. Dan kijkend naar eigenlijk de aanleiding waarom dit is begonnen. Er moet een woonwijk komen. Dat neem ik dan aan. Of was er al eerder een plan voor sanering voordat de woonwijk in beeld kwam?
Nee, het was zo dat er heel lang bekend was dat hier een woonwijk moest gaan komen. De woonwijk staat ook niet op zichzelf. De woonwijk maakt een onderdeel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Wat voor een heel groot deel bestemd is om uiteindelijk een mooi natuur- en recreatiegebied te zijn. Maar ook wat woonlocaties en bedrijventerreinen. En dit is er één van. En uiteindelijk zal je ook voor een woonwijk wat bodemonderzoek moeten doen. Om vast te stellen, kun je daar bouwen en wat moet ik doen met de grond die vrijkomt. En dat was de reden waarom uiteindelijk PFAS is aangetroffen in dat onderzoek. Wat in 2018 was uitgevoerd. Dus de woonwijk aan zich stond al lang op het programma.
Ja.
Toen gingen we bodemonderzoek doen en toen kwam dit eruit.
Maar dat betekent dat als er geen woonwijk op het programma had gestaan, dan had die verontreiniging daar misschien nog heel lang gelegen voordat iemand er ooit naar gekeken had.
Dat zou je kunnen denken, maar wat het geval hier is dat natuurlijk op een gegeven moment steeds meer bekend was dat PFAS een verontreiniging in de grondwater kon veroorzaken die ook risico's voor mensen en milieu opleverde. En wat je nu ziet is dat in de hele provincie en ook andere provincies inventarisaties doen van waar zijn mogelijke PFAS locaties. En dan komen die oefenplaats van de brandweer, die komen naar boven toe. Dus deze had al misschien dan niet in 2018, maar 2020 of zo.
Oké, maar dan was hij wel naar voren
gekomen. Was hij naar voren gekomen en dan was hij ook onderzocht. Hè? Want we zijn dus ook nu bezig om een programma te maken. Waarbij we die locaties die we in beeld hebben, om die ook te gaan onderzoeken.
Ja. En dan moet er een woonwijk komen. Of nou ja, dan mag er een woonwijk komen. Maar dat mag dus niet op verontreinigde grond. En dan zegt de provincie, we gaan eens wat mensen bij elkaar roepen die dat even schoon kunnen maken. Even afgraven.
Ja, in hoofdlijnen zou je dat kunnen zeggen. Maar daar is natuurlijk wel iets meer voor nodig. Al was het alleen maar dat je met heel veel partijen samen moet vaststellen wat is nou de beste manier om hier ook kostenefficiënt nog een bodemsanering uit te voeren. Dat een woonwijk ook nog uit kan. En dat betekent dus dat je een saneringsplan maakt waarbij een deel van de grondverontreiniging wordt verwijderd. Wordt aangevuld met schone grond. En dat die verontreinigde grond uiteindelijk ergens op een bepaalde manier wordt gereinigd.
Nou, ik hoorde je zeggen dat het kostenefficiënt kan, maar ook dat het eruit moet kunnen om ook nog de huizen betaalbaar te houden. Betekent eigenlijk dat het huizenplan nu ook de sanering moet bekostigen?
Nee, het huizenplan staat helemaal los van de kosten van de sanering. Dat is zeker zo. De verontreiniging wordt aangepakt, waarbij de kosten gedragen worden door het Rijk. Er zijn hele lange gesprekken en onderhandelingen gevoerd tussen provincie en de Rijksoverheid. En dan met name Defensie en Infrastructuur en Water, beide ministeries. En daar is uiteindelijk een overeenkomst gesloten om de verontreiniging op een bepaalde manier aan te pakken. Wat we nu gaan uitwerken in het saneringsplan. En dat het Rijk daarvan de kosten draagt. Dus wij hebben een budget gekregen van het Rijk om deze sanering uit te voeren.
Ja. En als jullie kunnen zorgen dat het budget toereikend is, dan zou dat heel mooi zijn.
Ja, nou ja, we krijgen niet meer dan dat. En het is best wel spannend, want uiteindelijk de kosten stijgen. Dat merken we aan alle kanten. Ook energiekosten stijgen. En materieel en materiaal wordt schaars.
Ja.
Dus we zullen er alles aan moeten doen om en alle zeilen bijzetten om deze sanering voor dat bedrag ook uit te voeren.
En als het niet toereikend is?
Ja, dan moeten we op zoek naar andere middelen.
Dan moet toch
middelen
de provincie bijleggen?
Ja,
Oké. Dan inderdaad. Nou ja, dan komt er een woonwijk. Je zegt, we gaan een deel van de grond gaan we saneren. Kun je een beeld geven, waar hebben we het dan over?
Ja, dan heb je het over het gebied waar de concentraties zodanig hoog zijn dat het ook op het moment dat je daar zou wonen risico's oplevert, voor de volksgezondheid dus. Dus dat gebied hebben we min of meer afgekaderd. Dan heb je in oppervlakte heb je dan een terrein van een, wat zal het zijn? Ik denk 1 à 2 hectare max. En een diepte tot waar normaal gebruik mogelijk is. En dan heb je het over een tuin van bijvoorbeeld 1,5 meter. Met planten van bomen en struiken en dat soort dingen. En je hebt het over infrastructuur met misschien rioleringen en kabels en leidingen van een meter of 2,5. Dus over die diepte en die oppervlakte wordt dan de grondverontreiniging verwijderd. En dat wordt dan aangevuld met schone grond. En dan heb je dus een leeflaag, een term die we inmiddels wel kennen, denk ik. En die grond die moet op een of andere manier gereinigd worden. En daar gaan we dus ook nu in de komende periode technieken voor onderzoeken en ook uiteindelijk bepalen wat dan de beste methode is.
Maar je laat dan, want de verontreiniging zit tot best wel een behoorlijke diepte. Ja. Je laat dus ook nog heel veel verontreinigde grond gewoon liggen.
Ja. De verontreiniging in de grond die zit eigenlijk tot het grondwaterniveau. En dat is best wel diep. Dat is 10, 11 meter hier. Dus dat betekent dat je over die oppervlakte, wat ik net zei, dat je ongeveer kunt zeggen dat tot 10, 11 meter het in de grond zit. Daaronder zit het grondwater en daarmee is eigenlijk de verontreiniging die nog dieper zakt, is met grondwater mee verspreid. En dat gaat richting die 600 meter, wat ik net zei. En in het gebied waar die verontreiniging dan wordt verwijderd, dan heb je onder, zeg, 1,5, 2,5 meter max, heb je die verontreiniging nog zitten in de grond. En wat we dan, wat nu in plan, zoals we nu plannen, is dat de bovenzijde van die resterende verontreiniging wordt afgedekt, zodat er geen regenwater, hè, dus geen hemelwater meer doorheen kan, zodat verontreiniging niet meer gaat naleveren aan het grondwater. Dus je stopt in feite de bron van het grondwater, van de grondwaterverontreiniging. Mm-hmm. Dus dat deel wat daar dan in de grond zit, is in feite nog geïsoleerd. Maar dat betekent wel dat je het altijd in de gaten moet houden en dat je ook niet dieper mag graven dan de diepte van die leeflaag.
Ja. Ik heb zelf thuis een lekkage gehad. En meestal de plek waar je het water ziet, is niet de plek waar je verwacht dat het ook daadwerkelijk binnenkomt. Hoe zit het dan met die grondwatervoorziening? Want ik kan u zeggen, er zit grondwater waar de besmetting zit op een bepaalde plek. Ja. Maar als het een kilometer verderop regent of 500 meter verderop regent, kan het nog steeds in dat grondwater komen en daarmee verplaatsing veroorzaken.
Ja, wat je ziet is dat die verontreiniging inderdaad ook dat de stroming ook gevoed wordt van bovenstroomswater. En dan gaat het daar doorheen. Maar wat we doen is in de bron van de verontreiniging en aan de randen, daar komen dan onttrekkingsfilters waar we het vuile grondwater oppompen. Dat wordt dan door een zuivering geleid en vervolgens weer aan de andere kant geïnfiltreerd. Dus in feite krijg je een soort, bijna zou je kunnen zeggen, rondpompen van grondwater, waarbij de verontreiniging steeds meer via die filters eruit gehaald wordt en daarmee het grondwater ook steeds minder verontreinigd raakt, dus schoner wordt. Ja. En we verwachten, zoals het er nu naar uitziet, maar goed, dat moet komend onderzoek ook nog uitwijzen, maar we verwachten met 8 à 10 jaar zodanig ver te zijn dat de actieve sanering, grondwatersanering, kan worden gestopt. En dan hebben we het nog over een periode van monitoring. En er moet nog heel lang periodiek monsters geanalyseerd worden om te kijken of het inderdaad werkt zoals we het hadden bedacht.
Oké, dus het zijn eigenlijk een aantal technieken die nu mogelijk dan gebruikt gaan worden. Dus het afgraven van de grond, dan het afsluiten van de grond, een schone laag erop, zodat je in ieder geval in je tuin op een fatsoenlijke schone grond zit. Ja. En dan het grondwater een jaar of 10 blijven filteren, zodat wat er is zo schoon mogelijk is.
Ja.
En omdat je die afsluiter hebt, komt er als het goed is weinig meer. En dan laat je dus eigenlijk heel veel vervuilde grond in de grond zitten.
Ja.
Maar dat is dan acceptabel omdat het geïsoleerd is. Dat is het idee erachter.
Ja, en dat is op zich ook niet nieuw. En ik moet ook zeggen dat de techniek zelf, de manier of het scenario wat we nu bedenken voor deze sanering, voor deze PFAS-verontreiniging, niet iets unieks is. Ik bedoel, grond ontgraven, leeflaag aanbrengen, grondwater oppompen, filteren. Ja, dat doen we al sinds jaar en dag met bodemsanering. Dat gebeurt op heel veel locaties waar nog hele hoge concentratie verontreiniging in de grond blijven zitten, maar die zijn geïsoleerd van de omgeving. En dat wordt ook in de gaten gehouden. Middels pijlbuizen met periodieke bemonstering en analyse.
Ja.
En als het fout gaat, dan kun je ingrijpen. En dan ga je alsnog weer oppompen en zuiveren.
Ja. Betekent dat zuiveren nog plaatsvindt als die woningen er staan? Of wachten we zo lang met bouwen totdat dat proces helemaal is afgerond?
Nee, want de woningen die worden gebouwd zodra eigenlijk die leeflaag is aangebracht. Hè. We verwachten dan dat met een half jaar dat die grondsanering klaar is. dan zou je eigenlijk voor aan de gang kunnen met het woonrijp maken en het verder bouwrijp maken en het verder inrichten van het gebied. Tegelijkertijd start wel de grondwatersanering. En wat je dan gaat doen is dat je de infrastructuur voor die grondwatersanering, dus bronneringen, pijlbuizen, allerlei kabels en leidingen, binnen dat woongebied gaat een plek gaat geven. Zodat de woonwijk wel gewoon ontwikkeld kan worden. En dat die grondwatersanering ook al kan starten en doorgaat.
Ja. Dus dan moeten de mensen die daar gewoon accepteren dat in ieder geval op 10, 11 meter diepte alsnog sanering plaatsvindt. Terwijl zij daar, naar jouw woorden, veilig bovenop wonen.
Ja. Ja, dat is dan is het zaak om, en dat gaan we komende jaar doen met zogenaamde ontwerpateliers, om het hele plan van die sanering en het ontwikkelplan van die woonwijk op elkaar af te stemmen. Hè, dat het past. Dus dat je niet dat wij nu niet plannen dat er een diepe bronnering komt op een plek waar misschien straks een tuin of een huis komt. Mm-hmm. Dat ga je dus incorporeren in het openbaar gebied.
Ja. En wat er dan gefilterd wordt en ook die grond die afgegraven wordt, waar kan dat dan heen? En hoe kom je daar? Want we hadden het net over die verbrandingsovens, daar kun je dan wellicht dat allemaal verbranden, ook het vuil wat uit water komt? Of?
Ja, water verbranden wordt heel lastig. Dus dat betekent dat filtermateriaal dan dat PFAS opneemt, dat je daar niet mee zou moeten.
Maar dat is wel mogelijk, hè? Dat toch uit water gefilterd wordt, ook al zijn het hele kleine moleculen.
Ja, maar dat zijn dus hele speciale technieken om PFAS uit het water te halen. En je bent op zoek naar een techniek die eigenlijk PFAS achterlaat in de laagst mogelijke concentraties. Hè? Dat je er zoveel mogelijk uithaalt. Daarnaast met grondreiniging eigenlijk hetzelfde. Er zijn nog heel veel technieken in ontwikkeling. Zodat we proberen daar zoveel mogelijk gebruik van te maken om aan het einde van het jaar in dat saneringsplan de state-of-art techniek mee te nemen. Ja. En daarom is er ook aan deze hele sanering, wij noemen dat dan een kennisprogramma gekoppeld. Zodat alle kennis die we hier opdoen en ook kennis die we van elders halen, dat we dat bundelen en ook weer uitdragen naar buiten toe als het ware. Om ook anderen van onze kennis gebruik te kunnen laten maken. En daar is Defensie bijvoorbeeld, het ministerie van Defensie ook alles aan gelegen. Om die kennis te benutten op andere locaties waar zij mee aan de slag zijn en gaan.
Oké, dus ook een soort van leerproject waar jullie in zitten.
Ja, zeker. Ja, want kijk, de hele frontreiniging, met name de aanpak van PFAS staat, ik zal niet zeggen in de kinderschoenen, maar het is allemaal heel recent. Hè? Als het dan ging om een olie of een zware metalen frontreiniging, dan hoef je niet zoveel over na te denken. Maar juist die PFAS maakt dat het heel erg nieuw en ook voor ons een soort van kennisproject is.
Ja. Je had het net over mogelijke nieuwe technieken die in ontwikkeling zijn. Zijn er dingen waarvan je zegt van dat zou het hele plan nog zo kunnen veranderen als dit inderdaad succesvol zou kunnen zijn?
Ja, wat je nu ziet is dat bijvoorbeeld hele lage concentraties heel moeilijk uit de grond kunnen worden gehaald. Als dat zou kunnen, dan zou je misschien wel veel meer verontreiniging weg kunnen halen. Dan heb je helemaal geen restverontreiniging meer. Ja. Dan kun je zeggen, het is zo goed als schoon. En ook ten aanzien van grondwater. Als je nu ziet hoe grondwater gefilterd wordt, dat gebeurt dan normaal gesproken met actief kool. Nou, het verwerken van die actief kool, met name met PFAS erin, is hartstikke duur. Dus als je daar nou een techniek voor kunt vinden dat je die kool kan regenereren of dat je iets anders ermee kunt of op een andere manier filteren, mm-hmm. dan kun je de kosten heel erg reduceren.
Oké, dus dat is misschien nog hoop voor de provincie dat het wat goedkoper kan.
Nou ja, goed, wij werken dus nu samen met verschillende onderzoeksinstituten, adviesbureaus en overheden om die technieken allemaal op een rijtje te zetten en ook proeven mee te doen. Hè. Er worden ook met grondmonsters worden de proeven gedaan voor reiniging. Om uiteindelijk de best beschikbare techniek die dan beschikbaar is op het moment dat we echt moeten saneren. We hebben geen tijd om 5 of 6 jaar te wachten. Nee, over 2 jaar moet hier gewoon een woonwijk gaan komen. Dus
Wat over 2 jaar moet de bouw gaan starten?
Nou ja, de eerste fase zal zo'n beetje in die periode starten. Ja. We hebben misschien nog wat uitstel omdat er wat gefaseerd wordt. Maar medio 2027, dan is toch de laatste fase van startbouw, woonrijp maken. Woonrijp maken is aan de gang. En dan moeten we wel klaar zijn.
Ja. En dan de mensen die daar gaan inschrijven, die moeten dan in ieder geval het beeld hebben. Nou, als mijn kinderen daar zo meteen in de tuin aan het spelen zijn, dan zitten ze niet in de vieze grond.
Ja, dat klopt. We moeten dus wat dat betreft ook duidelijk maken aan geïnteresseerden, maar ook gewoon eigenlijk aan iedereen, dat je hier veilig en veilig kunt wonen op een hele mooie plek. En daarom is ook ons alles aan gelegen om daarover zo transparant mogelijk te zijn en gewoon te vertellen. En daarom ben ik ook blij met deze uitnodiging. We hebben ook een webinar gehouden onlangs, die staat op onze website. En wij willen ook echt actief en persoonlijk mensen benaderen en vertellen van ja, wat is er aan de hand, wat gaan we doen? Maar ook, wat weten we nog niet en wat gaan we uitzoeken dit jaar? Ja. En misschien volgend jaar ook nog tijdens de aanbesteding en dat soort zaken. Ja.
Ja. Ja, maar ik kan me voorstellen dat mensen nog veel vragen hebben. Hè? Ja. Want er komen beperkingen aan de huizen. Je mag geen hele lange schuttingpalen slaan of nog even een kelder graven onder je huis.
Nee, er zijn wel wat beperkingen, ja. Ja? Ja, ja. Maar, maar misschien kunnen we die beperkingen ook opheffen door een andere manier die woonwijk in te delen. Als je overal een meter omhoog gaat, ik noem maar iets, dan heb je alweer een meter extra. Ja. Dus zo gaan we het komend jaar het saneringsplan en het ontwikkelingsplan met elkaar afstemmen. En kijken wat kunnen we nou doen om de boel leefbaar en gezond te houden. Maar ook verkoopbaar, om het zo maar te zeggen.
Ja, ja. Ja, dat is dan niet jouw eerste prioriteit om het verkoopbaar te maken. Als het maar schoon, goed en veilig is.
Maar ja, wij hebben de opdracht om die sanering uit te voeren. In eerste instantie voor het, het wegnemen van de risico's voor milieu en verspreiding via het grondwater. Maar daarbovenop komt hier een woonwijk. En daar moet je het ook veilig en gezond maken voor de mensen die er gaan wonen. Dus dat is een bijkomend vraagstuk. Dus niet alleen verspreiding en milieu, maar ook volksgezondheid.
Ja. Nou, dus als ik het samenvat, er kan veilig een woonwijk komen door afgraving, bodemafsluiting. Er blijft wel een stuk over, daar heb je geen last van. Want ook het grondwater wordt gereinigd. Ja. En over drinkwater hoeven we ons helemaal geen zorgen te maken.
Nee. Nee, dat heb je goed samengevat.
Want het zit er ver vanaf.
Ja.
En,
ja.
Dus ik zie jou een glaasje water voor je. Nou ja, je drinkt er zelf ook uit.
Volgens mij komt dit ook van Vitens.
Ja, zeker.
Ik kan niet zeggen dat het... het smaakt prima, maar PFAS proef je niet. Dus daar kan ik niks van zeggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het in ieder geval, als het er al in zou zitten, hier niet van de vliegbasis komt. Want dat hebben we al onderzocht. Dat zit een 2 kilometer of zo...
Van de rand van de verontreiniging.
Van de rand tussen de rand van de verontreiniging en het windgebied. Ja. En ons is er alles aan gelegen om te voorkomen dat het zich verder verspreidt. Ik bedoel, je kunt wel zeggen van je hebt nog 2 kilometer te gaan of 100 of 200 jaar. Maar een belangrijk vereiste ook vanuit de wet bodembescherming aan zich is al dat je die verspreiding probeert te voorkomen. Dus los van of er wel of niet een drinkwaterwinning zit, je wil zo min mogelijk verspreiding hebben.
Ja.
Dus dat moeten we gaan tegenhouden. En daar is ook het saneringsplan voor het grondwater ook op uitgelegd straks.
Ja. Ja. Als mensen meer informatie willen hebben, waar kunnen ze dan het beste terecht?
Ja, dan zou ik in ieder geval kijken op de website van de provincie Utrecht. www.provincie-utrecht.nl. En dan kun je ongetwijfeld met wat verder scrollen, kom je op bodem. Desnoods het zoekwoord PFAS Soesterberg. Dan vind je in ieder geval heel veel informatie, wat achtergronden. De meest gestelde vragen in de vorm van de fax staan erin. En er staat ook een contactadres via de mail. Dus dat kun je dan gebruiken om ons te benaderen met vragen. En desnoods een uitnodiging voor nog eens een keer wat uitleg.
Hartstikke goed. Nou, ik weet genoeg. Ik kijk even naar Ivo.
Helder, duidelijk verhaal.
Rennie Bezemer, procesmanager van de provincie Utrecht. Dankjewel.
Heel graag gedaan.